Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Het lijkt een hele grote stap, maar volgens mij is dat omdat hij zo'n supergoeie voetballer is, valt dat wel mee. Welkom bij de FC Afkikken voetbalzomer van maandag 13 juni. De dag waarop het Nederlands elftal in 2008 Frankrijk versloeg. In 2014 Spanje. En vandaag hebben we het weer over alle voetbalactualiteiten. Mart, weet jij die twee wedstrijden nog van Nederlands
elftal? Ja man, en ik vind dat ook wel confronterend, want ik voel me heel oud nu. 2008, ja? 14 jaar geleden.
Ja.
Toen was ik 12, denk ik. Nou, de tijd vliegt.
Weet je nog waar je was, die wedstrijd tegen Frankrijk?
Ja. Bij mijn ouders thuis op de bank zat ik te kijken. Een onbeschrijfelijke avond. Vooral die goal van Sneijder met rechts. Ja, werelddoelpunt. Ik weet nog dat ik al mijn vertrouwen in Coupé verloor. Ik vond dat altijd wel een goede keeper zonder hem ooit te hebben zien spelen. En daar was toen weinig van te zien. En tegen Spanje was ook legendarisch. Ik heb niet veel met Nederland zelf, maar dat was zo onverwachts. Dat was echt een voetbalsprookje.
Ja, ik weet nog, in 2014 heb ik die hele eerste helft. Ik zat met mijn vrienden in de keten, want dat heb je in het oosten. En we zaten te kijken. De hele eerste helft heb ik lopen verkondigen hoe dit toernooi weer allemaal niks zou gaan worden. Weet je wel, de pessimist die ik ben. En op een gegeven moment werd een vriend echt boos op mij dat ik de tweede helft maar ergens anders moest gaan kijken. Want dit was niks. En toen ging het helemaal los. Schitterende goal van Persie. Heerlijke bal van Daley Blind.
Ja man, die redding van Silas op die stift van Silva. Dat was echt alles.
Dan hoop je toch dat het eind dit jaar ook weer die kant op zou gaan, toch?
Ja man, als je dan toch naar Qatar gaat en het toch allemaal gaat kijken, dan kun je maar beter hebben dat Oranje ook ver komt.
Ja, nou ja, laten wij naar het voetbal van nu gaan. Afgelopen weekend. Ja, jullie hadden het er vrijdag in de Daily over. Broes begon aan de na-competitie.
Ja, en daar sloot hij ook gelijk mee af.
Zo, dat is een kort leven.
Kort maar krachtig, ja. Ja, wel jammer voor Broesie, man, want hij had het hier al wel een tijdje over. En hij is natuurlijk super erg met zijn amateurvoetbal bezig. En dat je dan in de eerste ronde 6-6 speelt en verliest naar pingels.
Ja, Broes is wel echt die amateurvoetballer die inderdaad dan op vrijdagavond vroeg de mand in gaat. Vooral niet drinkt. Hè. Hij neemt het heel serieus dat je soms wel eens denkt van ja, je voetbalt niet bij Feyenoord. Maar aan de andere kant vind ik dat ook heel erg mooi.
Ja,
als ze dat doen.
En dan kom je hem vanochtend tegen, schorre stem.
Nou, rode
de
ogen.
De tranen nog net niet in zijn ogen. Dus echt
rode ogen en hij had nog niet eens gebloot.
Ja.
We hadden ook een YouTube-reactie van Boy Zwarteveld. Die was blijkbaar wezen kijken. Die zei Groeneweg Florian 6-6. Groeneweg wint de penalties. Analyse van Broes, aardige 6. Alleen vind ik dat hij beter met nummer 5,5 kan spelen. Want hij komt bijna niet over de middenlijn. Voor de rest 2 ballen van de lijn gehaald bij de corner. Was de bizarste wedstrijd die ik ooit heb gezien. Was beter als de remontada. Volgende keer beter, Broes.
Ja, ik had hem hier graag, ik had hem graag onder de bus gegooid. Maar hij zegt ook altijd zelf dat het een waterdrager is. Dus
ja, hij had laatst wel een omhaal gescoord. Maar wel fijn dat Boy Zwarteveld eigenlijk een klein beetje op onze stoel is gaan zitten. En even een analyse heeft opgestuurd, toch?
Ja, correspondent.
Boy Zwarteveld. Ja.
En waar was
Dankjewel
het?
Dankjewel daarvoor.
Groeneweg.
Nee. Ja, ik weet echt bij God niet waar dat ligt. Nee, ja. Maar het zal wel ergens het Groene Hart zijn.
Waarschijnlijk, ja. Hou je van het Groene Hart?
Ja, ik wist dus niet van het bestaan voordat ik hier kwam werken.
Okay.
En nu ken ik het Groene Hart. Wat vind jij van het Groene Hart?
Nou, er zijn wel regio's waar ik liever voetbal.
Ja, waarom?
Ja.
We hebben er vorige week een toernooi gespeeld.
Ja, dat was super gezellig. Nee, dat was super gezellig, maar ik een beetje nare ervaringen uit de strijden daar. Maar goed.
Ja, nou ja, voor dat was het weekend voor Broes Tol. Ik moet zeggen van, ik moet ook nog wel even iets van mijn hart. Want mensen doen continu maar alsof ik hier zit omdat ik een naamgenoot van Rens van Heijden ben. Of het hielenlikkertje van Neil Petersen.
Wat allebei ook wel klopt.
Nee, want ik ben gewoon mezelf. Ik ben Lars van Heijden. Heb je het gezien?
Ja.
Sophie Hermans.
Ja, maar dat we dit hier in de Daily voetbalzomer zouden bespreken.
Ja, maar de voetbalzomer is ook daarvoor bestemd. Wat vond je daarvan?
Nou, ik vind haar optreden als voorzitter van de Tweede Kamer echt stuitend.
Ja.
En heel slecht.
Ze is geen voorzitter van de Tweede Kamer.
Wel.
Nee.
Wel.
Ze is de tweede lid van de VVD.
Niet.
Wel.
Zij is voorzitter van de Tweede Kamer. Okay.
Dit is een heel mooie discussie. Dat gaan we ook zeker niet knippen, Mart. Nee, ja, dit gaan we echt zeker niet knippen.
Zij doet toch al die dingen?
Nee. Zij is de nummer 2 van de...
Van VVD.
Van de VVD, ja. De
voorzitter. Oh, dat is Vera Bergkamp. Zo, ja. Ik had al helemaal door de war. Nou, zoveel weet ik van politiek.
Precies. Dus we gaan naar voetbal.
Maar nee, goed, ik vind dit ijzersterk.
Nou ja, van het Oranje VVD wilde ik een bruggetje maken naar het Oranje. Het grote Oranje in de Kuip. Afgelopen weekend tegen Polen. Ben je ervoor gaan zitten?
Nou ja, ik was die wedstrijd eigenlijk vergeten. Zoals ik heel vaak wedstrijden van het Nederlands elftal vergeet. Maar ik kwam toevallig net helemaal uitgekookt thuis van een dag op het terras zitten. En toen was het heel lekker dat die wedstrijd net 1 minuut begonnen was. En nou goed, ik vind het eigenlijk het leukst als dit soort wedstrijden wel spannend zijn. En er was een echte voetbalsfeer in de Kuip. Dat kwam vooral door de Polen. En dat Oranje het dan moeilijk krijgt, dat maakt zijn wedstrijd ook wel leuk. Dus ik heb er eigenlijk wel van genoten. En nou goed, ik had het Memphis gegund dat hij de laatste bal 5 centimeter meer naar binnen had geschoten.
Maar, dat het Nederland zelf dat toch nog met overwinning aan de haal
ja,
is gegaan.
Ja, maar ik vond het eigenlijk wel een interessant potje. En jij?
Ja, ik ging ervoor zitten. Ik moet zeggen, zaterdag was voor het eerst een hele lange tijd dat ik echt helemaal niks te doen had. En toen, ik was hem ook vergeten, maar s'avonds belde mijn vader even en die zei van wat ga je doen vanavond? Dus ik zei niks. Oh, wat lekker. Ga je zo lekker Nederland zelf toch kijken? Toen dacht ik, oh ja, verdomd. Dat is ook nog. Nou ja, wel lekker. Ik heb lekker op een bankje gelegen. En ik heb genoten inderdaad. Ik vind de Poolse voetbalcultuur vind ik heel vet. Ik vond het ook vet dat die hele Kuip overgenomen werd door Polen. Je had aan de kant van Nederland zelf al had je een van de eerste optredens van de Dutch Fanatics. Hè, er is een groep die nu probeert sfeer te brengen bij Oranje op een andere
Daar
manier.
Daar vind jij wel wat van, hè?
Maar ik heb een keer met de initiatiefnemer een vanaf de tribune opgenomen. Een podcast die ik in een ver verleden maakte. En toen klonk het allemaal wel vet. En ik denk dat elk nieuw initiatief met heel veel kritiek te maken krijgt. Ik zie nu op Twitter ook wel redelijk wat kritieken opkomen op de liedjes die ze verzinnen en zo. Maar ze willen een fanatiekere voetbalsfeer. En als dat ze lukt, in die end, dan zou het vet zijn. Maar ja, op dit moment, volgens mij hadden ze 50 man op de been.
Ja.
Ja, van allerlei verschillende clubs. Je moet natuurlijk heel erg waken dat die mensen onderling geen ruzie gaan maken. Willen harde kernen zich aansluiten van andere clubs, weet je wel. Want dat heb je in Engeland natuurlijk. Dan heb je al die clubs, maar die verenigen zich bij Engeland.
Ja, maar iets moet ook een beetje echt zijn, toch? En volgens mij staat in Nederland de voetbalcultuur bij Oranje heel ver af van die in de voetbalstadions, in de Eredivisie en de KKD. En ja, Oranje en het publiek is gewoon geworden tot een soort hoenpapa-sfeer. En dat is wel echt. Tenminste, ik erger me eraan, maar dat is wel hoe Oranje is. En om nou heel geforceerd daar een soort ultracultuur in te wrechten met dat soort liedjes en allemaal zonder shirt met een megafoon liedjes gaan zingen.
Nee,
ja.
Ze hebben dan weer geen megafoon en geen trommel. Dus dat dan weer niet. Ik weet ook nog niet echt wat de kernwaarden van deze groep zijn.
Het moet echt zijn, toch? Dat is
Ajax en Feyenoord doen er niet aan mee. Die hebben zich er tegen uitgesproken.
Maar hoe gaat dat
clubs
dan? Gaan
dat
ze
weet
dan,
ik ook niet.
Sturen ze dan een mail naar
Wat
naar
is het dan zo als jij komt morgen dat Go Ahead Eagles vertegenwoordigd is?
Ik hoop het niet.
En
ik
dat je
toch
dan
niet dat ik voor elke
met Michael Veit van PEC dan die wedstrijden beleeft.
Ja, maar ik ben oprecht wel benieuwd hoe dat gaat. Gaan ze dan die harde kern de contacten met hallo, willen jullie afgevaardigden sturen naar
ik
Nederland?
Ik heb geen
Polen?
Idee. Ik weet wel dat de initiatiefnemers wel ook in dat wereldje zitten. Dus weet je wel, het is niet dat iemand die nog nooit in een voetbalstadion is geweest dat zegt.
Nee, oké, ja goed.
Dus, ik hoop in elk geval dat ze het op de rit krijgen, maar ik zie nu veel kritiek. Ik zag ook het eerste liedje, nou ja, daar was ik ook nog niet echt van overtuigd.
Nee, als tekstschrijver vond dat...
Nee, ja, misschien moeten ze een tekstschrijver nemen. Ze kunnen me altijd bellen. Toch?
Ja,
of mailen.
Olé, olé, olé.
Ja, podcast@larsvanheijden.nl. Overigens mag iedereen mailen, hè, met een klusje. Ik ben overal voor te vangen.
Ja, laten wedstrijd?
We gaan hebben over het voetbal. Geen Lewandowski, dat vond ik jammer.
Ja, nou ja, op zich had Oranje de handen vol toch verdedigen. Dus moet je
nagaan als Lewandowski. Of zou die dan te veel opeisen in zo'n team, waardoor de rest van het team niet meer gedijt? Bij zo'n Polen.
Ja, nou ja, ik denk dat je altijd Peter Lewandowski er wel dan niet bij kan hebben, toch? Mm-hmm. Ik denk dat dat wel vaststaat. En natuurlijk die eerste goal van Matty Cash. Ja. Echte Pol.
Ik vind dat wel een vette naam. Dan opeens Matty Cash.
Ik vind hem een gruwelijke speler bij Forest al en nu zeker bij Villa. Maar vond je hem houdbaar, die bal van Vlekken? Wij als keeper zijn.
Ja, Vlekken stond tussen de palen. Vlekken zei zelf, moet ik hebben. Van Gaal zei, kan de keeper hebben als hij zich anders opstelt. Knap dat hij dat toegeeft.
Had jij hem op zondagochtend, biedt je gezopen de avond ervoor, had je hem gepakt?
Ja. Nee, maar even zonder gein. Ik zag ook nog Harm Zijnstra erover twitteren. Hij probeert altijd analytisch naar dit soort situaties te kijken. Harm Zijnstra had hem zeker gepakt. Maar die had het over dat hij op zijn verkeerde been stond, waardoor hij zijn evenwicht verloor. En dat hij dan alleen geen afzet had of zo. Waardoor je dan alleen om kan vallen. En daar was ik het wel mee eens. Van volgens mij kan zijn reach groter zijn.
Ja, ja, ik denk ook dat Harm Zijnstra daar een super goede kijk op heeft. Alleen ik vond deze bal door de benen van Blind ook niet van heel ver weg, redelijk in de hoek. Ja, ik vergeef hem dit wel hoor. Ik denk dat Silas of wie dan ook hem ook niet gepakt had.
Dat heb ik dan ook hoor. Gewoon, dit is niet een hele grote keepersfout.
Nee,
maar had hem kunnen hebben en het kan wel het verschil maken tussen door of niet door op een WK.
Ja, nee, dat is zeker waar. Ik bedoel, die bal van Stekelenburg tegen KK, van Silissen tegen Silva, dat waren buitengewone reddingen.
Precies.
En dat zou zo'n bal ook zijn, dat je zo'n bal dan net wel pakt. Maar goed, ik vond het wel interessant dat Vlekker
speelde. Het zou toch een buitengewone redding zijn als hij deze had gepakt? Dan hadden we hier er nu niet over gehad.
Nee?
Nee.
Nou, ik vond het echt...
Je kan toch niet die van Stekelenburg vergelijken met deze?
Nee, dat gaat misschien wat ver. Nee,
hij gaat gewoon over de grond. Hij had hem daarnaast getikt en dan zeg je, ja, prima redding keeper.
Ja, oké. Nou, dan gaat het misschien wat ver. Maar ik hou ervan om dingen wat aan te dikken, Lars. Ja. Dat weet je.
Nou ja, Oranje speelde wel een tempootje te traag.
Ja, zeker in balbezit. Maar ik vond het vooral hoe makkelijk ze die kansen weggaven. Ja. Vond ik pijnlijk.
Maar waar heeft het dan mee te maken, denk je?
Nou ja, het was natuurlijk ook een keer dom balverlies van Berghuis. En daar kun je allemaal clichés op loslaten als dat kan niet op dit niveau. En dat mag wel helemaal niet gebeuren in Qatar. Nou goed, dat zal hij zelf ook wel weten. Maar op zich heb je los van Van Dijk natuurlijk wel gewoon drie kanonnen achterin staan. Weet je wel, De Vrij, Timber, Ake. Dat zijn echt wel hele goede centrale verdedigers. Dus dan zou je bijna denken dat het ook wel aan de combinatie ligt met het middenveld ervoor en de aanval.
Ja, Van Gaal is bezig met het systeem implementeren. Ja. Is dat nog steeds in volle gang gaande?
Tuurlijk.
Zie je dat nog niet...
Nee, ja, tuurlijk. Ik bedoel, het zou toch bizar zijn als dat nu al na die paar wedstrijden helemaal goed zou zijn. Sterker nog, je weet ook niet of het tijdens het WK al helemaal goed is.
Dat is waar, dat is wel te hopen, want dat is het kroonstuk moet dat gaan worden van ome Louis.
Ja, tuurlijk, maar hij had veel meer tijd richting Brazilië. Gezondheid, trouwens.
Zeker, ja, ik ben een beetje...
Weer begonnen met roken?
Nee, ik ben juist een half jaar geleden gestopt, hè.
Ja.
Je hebt het niet weer opgepakt. Een beetje last van de amandelen.
De amandelen?
Volgens mij spelen de amandelen op. Ja. Dus binnenkort kan je mij opzoeken in een ziekenhuisbedje en dan lig ik alleen maar raketjes te eten.
Ja, nou, ik denk, ja, dat doe je wel vaker, toch? Maar goed.
Van Gaal brengt, of tenminste, we komen terug van 2-0 achter naar 2-2.
Ik was even van slag.
Ja, ik was even van slag. Okay. Ik denk, wat zijn dit nou weer voor opmerkingen? Ik zag lijn 56 ziek over mee rijden. Nee, een paar flitsen van Nederland, het staat weer gelijk.
Ja.
Ik had het... Eerlijk, toen het 2-0 werd, ik dacht, dit wordt echt een hele lastige avond voor het Nederlands elftal. Ik heb ook altijd bij het Nederlands elftal, vind ik dat nooit een hele veerkrachtige ploeg. Ik vind ons niet een heel veerkrachtig land.
Nee?
Nee.
Mooi dat jij even zo sociologisch, maatschappelijk ernaar kijkt. Nou, ik vind Klaas is natuurlijk, daar weet je één ding zeker van. Hij is altijd in de 16 en hij kan altijd het doelpunt maken. Nou goed, ik vond het nog best een knappe goal als je
zeker
ziet. Zeker. Memphis
verlengt hem. We hadden er vorige week over, toch?
Ja, en Memphis verlengt hem vlak voor hem. Dus het moet allemaal maar net goed vallen. Ik bedoel, ja, je kan hem niet vergelijken met die bal van Linssen die hij overschoot in de finale. Maar het lijkt een stuk makkelijker dan het is. En ja, goed, dat doelpunt van Dumfries, dat slaat nergens op. Daar heb je ontzettend veel geluk. En dan kun je hem een paar minuten voor tijd er ook nog uitslepen. Ik vond wel dat die keeper van Polen, ik ken hem niet echt, maar die speelt bij Bologna.
Ja.
Vond ik sterk overkomen.
Ja, ik ken hem alleen van de... Kreeg ik altijd mijn pakketjes op FIFA.
Ja, ik kende zijn naam ook wel, maar dat heb ik bij heel veel spelers.
Maar dat je hem niet hebt zien spelen, inderdaad. Nou ja, deze Koopmeiners, Gakpo, die kwamen erin.
Ja, Gakpo vanaf rechts.
Ik moet zeggen, wij zeiden vorige week, heb ik ook gezegd van... ja, Koopmeiners, die zie ik liever dan Klaassen, weet je wel. In Nederland zelf laat hij het nog niet helemaal zien. Maar ik ben wel weer benieuwd. Hoe is dat nu na deze wedstrijden? Tot nog toe?
Nou ja, kijk, Klaassen bewijst weer zijn waarde, toch? Met dat doelpunt.
Ja, precies wat hij altijd brengt. Hij is altijd in de box. Toen zei je ook van, nou ja, misschien past dat beter binnen deze formatie van Nederland zelf al. En vindt Koopmeiners ook weer weinig overtuigend.
Ja, eens. Maar volgens mij strijden ze niet echt om dezelfde plek, toch? Want ik denk dat Klaas uiteindelijk toch die rol zou krijgen als nummer 10. Met twee man voor hem. En dat Koopmeiners toch wel meer voor die 6 of die 8 positie in aanmerking komt. Ondanks dat hij bij Atalanta ook wel op 10 gespeeld heeft.
Maar ik zie ze niet allebei spelen.
Nee?
Vooral.
Omdat het gewoon te licht is.
Ja.
Ja, ik weet niet of Van Gaal zo redeneert. Ik denk dat vooral dat Frenkie altijd gaat spelen.
Ja.
En dat daaromheen het allemaal nog best wel fragiel is wie er gaat spelen. En dat het ook heel erg afhangt van de tegenstander. Want je speelt natuurlijk nu tegen een team waar je zelf meer de bal hebt. Maar nou ja, goed, mocht je nou die groep doorkomen, wat ik wel verwachtte. En je speelt daarna tegen Brazilië of Argentinië. Dan kan je zo ook maar eens de drone heel hard nodig hebben of zo.
Polen liet wel zien, zet een mannetje op Frenkie de Jong. En Nederland zelf heeft een probleem.
Toch? Ja, ik las nog een stuk op vi.nl. Mm-hmm. En dat legde dat ook goed uit. Maar ik denk wel, als het er straks echt om gaat, dat je bijvoorbeeld ook gewoon na 40 minuten, weet ik veel, Schouten in kan brengen. Waardoor je niet eenzelfde voetballer als de Jong hebt, maar wel meer een type wat ook goed is in balbezit. Mm-hmm. Dus ik denk dat Van Gaal daar niet extreem veel zorgen om heeft.
Ja, eens.
Nou, want dit is ook toch hoe je het in de vijfde klasse zou doen. Je zet een man op de beste speler bij de tegenstander. En dan krijg je allemaal van die kut clichés als, oh, gaat hij pissen? Dan ga jij mee pissen. En
dan, ja, alleen in de vijfde klasse ben je eerst de eerste helft aan het onderzoeken wie eigenlijk de beste speler is van de tegenstander. En dan in de tweede helft kan je dat vaak doen.
Ja,
en dan is het vaak al te laat.
En dan krijg je door echt een enorme agressie, vaak rood ook. Dat zie je ook dan zo van. Maar goed.
Precies. Dit keer geen goal van Weghorst in de slotfase. Hadden wel een type Luc de Jong kunnen gebruiken. De Jong die wordt ook gelinkt aan een transfer naar Mexico. Rick Elfrink zegt, die geluiden zijn mij nog niet bereikt. Wat zou jij doen als je Luc de Jong was? Zou je dan teruggaan naar PSV, vechten voor je WK-kansen? Of zou je lekker naar Toluca?
Ik zou het allebei niet doen, man. Want het is natuurlijk, het is mooi dat hij PSV zo in zijn hart gesloten heeft.
Ja.
Maar als je ziet wat voor cultstatus die nu heeft bij Barcelona, zou ik, als je daar kan blijven, zou ik daar blijven.
Maar dat kan niet, toch? Ze hebben wel afscheid genomen. Volgens mij, het publiek begon ook te klappen in die laatste wedstrijd. Volgens mij is dat wel redelijk zeker
als
dat hij daar
niet. En als dat definitief klaar is, zou ik gewoon proberen om nog op zo'n hoog mogelijk niveau te spelen. En dan zou ik liever kijken of je in Engeland of in Spanje nog ergens aan de bak komt, dan dat je naar Mexico gaat of naar Nederland weer. Want hij heeft ook bij PSV toch alles wel gewonnen?
Ja, ik heb ook wel het idee van, hij heeft daar beste cultstatus. Hij heeft inderdaad alles gepresteerd.
Ja.
Waarom zou je nu weer terugkomen?
Ja, ik zie dat ook niet zo in. En ik bedoel, hij kan het over 2 jaar ook nog wel doen.
Ja.
Ja, ik zou nog zeggen van, ik ga nog proberen wat van de wereld te zien.
Ja, maar als je iets van de wereld wil zien, dan is Mexico geen gekke optie. Maar jij bedoelt in Europa.
Ja, in Europa gewoon een toffe
Italië.
Ja, waarom niet?
Lijkt me wel mooi, in de subtop van Italië.
Daar gaan spitsen door tot ze 40 zijn. Toch? Hoe lang is Gorgiarella doorgegaan? Of speelt hij nog? Volgens mij speelt hij nog.
Zo. Dat, ik wil het opzoeken, maar dan weet ik weer niet hoe ik zijn naam moet schrijven.
Q-U-A.
Ja.
G-Quag-I-A.
Oh, hier komt hij inderdaad. Die is inmiddels 39 jaar. En hij staat inderdaad bij Sampdoria nog gewoon onder.
Nou, mooi. Nou, dan kan Luc de Jong toch nog een paar jaar ergens bij een.
Nou ja. Luc de Jong naar Lazio, bij deze.
Geen idee wie er daar in de spits staat. Immobile, toch?
Ja. Bij winst was door gelijkspel van België poolwinst zo goed als zeker geweest. Nu marge naar België, nog steeds 3 punten. Ja, dit moet je wel gaan redden, toch?
Ja, man. En zeker omdat als je wint, dan is het toernooi in eigen land. En die finale van de Nations League. En dat is toch wel lach om dan te gaan kijken met een biertje.
Ja, man.
Al mag dat natuurlijk niet bij UEFA-wedstrijden. Maar goed.
Wij mogen dat wel. Laten we naar de transfers gaan. 2 transfers die er al dik aan zaten te komen, maar nu officieel gepresenteerd zijn. Erling Haaland naar Manchester City. Darwin Núñez naar Liverpool. En dan zeg ik, 2 gruwelijke spitsen bij 2 gruwelijke clubs. En ik vind dit allebei heel erg vet.
Mooi dat jij het ook 2 gruwelijke clubs noemt. Ik had niet gedacht dat jij dat van City zou zeggen.
Ja, ik vind, City kan daar verder ook niet heel veel aan doen. Dat ze zijn overgenomen door een stel gekke Arabieren en zo. Toch gewoon de geschiedenis van City is best mooi.
Ja, ik heb op zich ook wel een zwak voor dat oude Main Road en die oude beleving in League
Blue
One.
Moon.
Maar ja, Blue Moon, maar ja, dat is natuurlijk al wel jaren weg. Ik denk, op zich tekent zich hier ook wel een duidelijk verschil aan, toch, in beide clubs. Dat Liverpool haalt weliswaar voor 100 miljoen of 80 plus 20 miljoen, maar wel een speler die het echt nog moet laten zien.
Ja.
En die waarschijnlijk ook qua salaris een stuk goedkoper zou zijn dan Haaland. En Manchester City had echt een gearriveerde superster. Nou ja, goed, dat is wel een wezenlijk verschil. En ik denk dat, dat dit ook wel echt gewoon die tweestrijd nog verder op laat borrelen, weet je wel. En ik hoop dat andere clubs erbij komen, dat Chelsea dichterbij komt, dat United met Ten Hag dichterbij komt.
Ja.
Maar ik denk dat dit weer gewoon echt tussen 2 ploegen zou gaan. En wat ik van Núñez gezien heb, en ik kijk niet naar Benfica tegen Moreirense of tegen Portimonense of zo. Maar in de Champions League vond ik hem tegen de topclubs echt al heel goed. Tegen Barcelona, tegen Bayern München, tegen Liverpool. Ik vind dat wel indrukwekkend, hoor.
Ja, ik ben heel erg benieuwd naar hem bij Liverpool. Hij geeft mij ook een beetje die Suarez-vibes. Hij is ook af en toe wat rommelig. En hij strijdt voor iedere bal. Het is wel echt mijn type spits. En als je dan kijkt naar het Liverpool en City van de afgelopen jaren... speelden ze niet met dit type spits. Ze gaan wel een ander spelletje spelen. Ja.
En denk je dat dat dan is om meer mogelijkheden te creëren... of echt een speelstijl aan te passen?
Ja, dat vind ik dus heel erg bijzonder. Ik denk dat Klopp dat veel eerder kan dan Guardiola. Nu speel je opeens weer met zo'n vaste spits. Ik weet niet, ik heb het gevoel dat Núñez gaat sowieso lukken.
Je hebt dus meer vertrouwen in Núñez dan fucking Haaland.
Ja, Haaland is natuurlijk supergoed, maar bij City staan er gewoon 11 supergoeie spelers.
Dus jij denkt dat hij op de bank zit tegen Aston Villa thuis?
Nee, dat denk ik niet. Maar dat is misschien ook wel een probleem. Van, we hebben Guardiola hebben we de afgelopen jaren best wel eens verweten dat hij geen vedettes haalt.
Nee.
Dat hij alleen maar lieve jongens haalt. Ik denk dat Haaland, als hij op de bank zit 2 wedstrijden, dat hij wel van zich laat horen.
Ja, nou ja, misschien wel. Het gaat in ieder geval genieten worden, toch, met zijn techniek en kracht in de kleine ruimte. Ja. En ik hoop dat Núñez het bij Liverpool ook laat zien.
Ja, ik wil echt een Núñez shirtje van Liverpool.
Ja? Ja? Met Darwin.
En ik ga ook
ondanks dat hij scoorde tegen
Ajax. Lang shirtje halen van AC Milan dan.
Je praat gewoon overheen, ondanks dat hij scoorde tegen Ajax.
Ja. Ja. Nee, maar ik vind het een gruwelijke spits. Ja. Toch? Je hebt toch ook wel eens spelers die tegen Eagles scoren... en dan vind je het nog steeds een keiharde speler. Ik vond Núñez daarvoor vet. Ik vind hem daarna vet. Alleen de 2 maanden vlak na die goal vond ik het even een bokkerlul.
Ja, het is wel op zich ook wel interessant zijn carrièreverloop is. Want Almeria heeft volgens transfermarkt dus 13 miljoen betaald aan Peñarol op het tweede niveau. Dus mochten er nog
Almeria speelde op dat moment op het tweede niveau.
Mochten er nog mensen bij Follow the Money zijn die daarin willen duiken, dan zit er vast een goed verhaal achter.
Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd waar ze mee zijn gaan kopen. Liverpool haalt normaal spelers in de categorie 20 tot 45 miljoen. Na Alisson 62 miljoen, Van Dijk 85 miljoen en Keita 60 miljoen. Nu ook een forse investering in de aanval. Dat vind ik wel bijzonder.
Ja, tuurlijk. Dat is
en
zo,
jammer dat ze daarin meegaan, maar ze moeten wel.
Maar die inflatie is zo lijp. Ik bedoel, ja, je kan ook niet meer, je kan niet meer achterblijven, toch? Je kan niet een spits in de subtop, want dat is hij nog steeds wel, halen voor heel weinig geld. Toch, ik bedoel, hij is nog geen gearriveerde topspits.
Aan de andere kant haalt Dortmund nu die Adeyemi van Salzburg.
Ja, maar die heeft het toch niet op zo'n niveau laten zien als...
Nee, die is nog niet zo goed, zeg jij. Maar dan moet je vroeger scouten. Dat doet Liverpool normaal natuurlijk wel.
Ja, maar jij wil ook de Champions League winnen en je wil kampioen worden. En deze gozer die heeft het al in meerdere Champions League wedstrijden laten zien... dat hij fysiek mee kan en dat hij doelpunten kan maken. Nou goed, ik denk dat dat voor Klopp heel veel waard is. Ja. Want dat bepaalt natuurlijk wel hoe je instapt, weet je wel. Als die Adeyemi zich nog heel ver moet ontwikkelen... verder moet ontwikkelen, dan kost dat wel tijd. En die tijd heb je niet bij een topclub als Liverpool.
Dat is waar. Dus die gaat nu rijpen bij Dortmund en wordt over een paar jaar voor 100 miljoen gekocht. Haaland gepresenteerd bij City in die iconische foto. Hè, die heb je van vroeger. Ja. Dat Haaland daar in een City shirt op de bank zit. Die hebben ze nu nagemaakt. Ja, dat vind ik heel vet. Dat iedereen bedacht, denk ik.
Maar dat maakt het ook al een stuk sympathieker, toch? Want City is verre van een sympathieke club. Maar dat er nu toch een soort van historische context bij is...
Ja, man.
Dat maakt het al een stuk leuker.
Zeker weten. Hij zegt ook, het is een trotse dag voor mij en mijn familie. Ik heb City steeds bekeken. Je kan niet anders dan bewondering hebben voor de speelstijl. Het is opwindend en zorgt voor veel kansen. Dat is perfect voor mij. En ja, ik bedoel, hij was niet naar City gegaan als een rechterrijtje Premier League speelde. Maar inderdaad, er zit iets historisch aan. En ik denk dat hij daar gruwelijk veel goals kan gaan maken.
Ik hoop het, man.
Ik hoop het ook. Wie dat ook kan gaan doen, maar dan in Frankrijk, is Bazour. Ja, met zijn schoten van afstand.
En dan, ja, Marseille lijkt een droomtransfer, toch? Ja. Van Vitesse naar Marseille lijkt een hele grote stap. Maar volgens mij is dat, omdat hij zo'n supergoeie voetballer is, valt dat wel mee. En nou ja, wat we van Marseille gezien hebben tegen Feyenoord, met dat eindloos opbouwen van achteruit, lijkt mij hij
daar
ook wel...
Hebben ze wel wat voetbal nodig?
Ja, nou ja, past hij daar ook wel volgens mij. En nou ja, goed, het is wel de vraag hoe hij zich dan houdt in het buitenland. Want in het verleden heeft hij zich natuurlijk niet helemaal...
Wolfsburg, Porto. Ik vind Marseille heel erg in dat rijtje passen. Ik vind Marseille echt een schitterende club. Als je de supporters zag tegen... Ja. Feyenoord, die wedstrijden. Ik bedoel, buiten het stadion. Het was natuurlijk een bende, maar gewoon de sfeer in het stadion. Gruwelijk. Ik vind het echt een hele mooie club. In de winterstop was Feyenoord natuurlijk nog bezig met Bazour.
Had ik ook vet gevonden.
Had ik vet gevonden, alleen ik vind dit... Als ik Bazour was, en dat komt niet omdat ik voor Ajax ben, maar gewoon, dit is toch een super vette stap om nog eens...
Ja, man.
Zuid-Frankrijk, de stad, het stadion, alles eromheen.
Nee, tuurlijk. Ik bedoel, zeker als... Als eredivisievoetballer is natuurlijk Feyenoord is een toptransfer. Maar je hebt al zoveel wedstrijden tegen Tegen Go Ahead gespeeld, tegen FC Utrecht gespeeld.
Ja.
Nou, dan is het wel, denk ik, ook heel nice om een keer die grote potjes tegen Paris Saint-Germain, maar ook tegen, weet ik veel, Reims en Lan mee te maken, toch? Dus ja, ik zou dat ook zeker doen. En de kans op Champions League, inderdaad. Dus.
Ja. Nou ja, Fabrizio Romano zegt dat de zaakwaarnemer van Bazoer in gesprek is met Marseille. Het is dus nog geen beroemde here we go. Maar ja, dit lijkt me een hele vette stap. En ik hoop voor hem dat dat heel snel rond gaat komen.
Maar Marseille heeft natuurlijk ook wel wat meer vijvers om uit te vissen. Ik bedoel, zij hebben niet de noodzaak om nu al een speler van het type Bazoer vast te leggen. Zij kunnen nog iets langer wachten en kijken wie er allemaal beschikbaar zijn.
Ja, maar als je transfervrij een speler van het type Bazoer kan krijgen. En dan inderdaad, wat we zeggen, die halve finales tegen Feyenoord in de Conference League.
Ja.
Ja, voetbal kunnen ze gebruiken. Dus het lijkt me heel erg vet. En hij is natuurlijk ook fysiek sterk, wat heel erg past in de Franse competitie. Ja. Ik hoop gewoon heel erg... Hij is nu 25 jaar, daar verbaasde ik me over. Ik dacht dat hij al wat ouder was. Omdat hij al jaren meegaat. Maar ik hoop dat het hem eindelijk lukt om gewoon daar ook gewoon een gewaardeerde kracht te worden. Geen gezeik. Ik heb wel zoiets van Richetli. Ik wil nu niet weer over een half jaar in de Nederlandse media lezen dat je loopt te verzaken op de training.
Nee,
dat je ruzie loopt te maken met Payet.
Toen hij die bal tegen Feyenoord in de kruising schoot, toen dacht iedereen, dit wordt een nieuwe topvoetballer. Dit wordt een wereldspeler.
Zou het, hè, als hij nou zijn niveau houdt bij Marseille, zou hij dan ook weer in de picture komen bij het Nederlands elftal?
Sowieso, tuurlijk. Maar als hij toch, als Bazoer in vorm is, dan is het een basisspeler in het Nederlands elftal. Als hij gewoon echt gefocust is en scherp.
Op het middenveld, of...
Ja, maar ik zei het ook
niet uit. Als je nu centraal achterin kijkt, dan hebben we toch alleen maar supersterren.
Ja, tuurlijk. Maar als jij straks speelt tegen, weet ik veel, noemen ze een land dat het heel, heel erg goed dicht houdt. Wie speelt er nu echt goed? Catenaccio? Staat dat nog? Ja, goed, dan kan ik me voorstellen dat je liever Bazoer rechts centraal achterin opstelt dan Matthijs de Ligt.
Ja, dus dan zeg jij eigenlijk van wat Daley Blind altijd doet voor Van Gaal, dat zou Bazoer ook kunnen. Die echte voetballende verdediger.
Ja, als Blind natuurlijk meer een bekkie, maar ik zou een Bazoer in vorm.
Hij heeft toch ook wel eens centraal gespeeld, onder Van Gaal?
Ja, ook wel, Blind, ja. Maar Bazoer, die kan... Ja, ik denk dat Bazoer zijn potentie is groter dan die van Blind. Maar ja, goed, hij heeft dat nog bijna niet laten zien. En Blind heeft dat bij Manchester United wel laten zien. Dus het is maar de vraag of dat er ooit uitkomt.
Oké, okay. Nou, tot zover Bazoer. En dan gaan we naar iets wat ik veel minder vet vind. Pirlo, naar Turkije.
Naar welke club gaat hij?
Ja, hij gaat naar Karagümrük.
Karagümrük?
Gümrük, ja. De nummer 8 van de Super League. Eenjarig contract. Volgt oudkeeper Volkan Demirel op als hoofdtrainer.
Ja.
Ja.
Bizarre. Ja, ik word hier ook een beetje treurig van.
Ik word hier echt heel erg verdrietig van. Want dit is gewoon letterlijk... Wie werd de 8e in de Eredivisie afgelopen jaar? Ja, dat was Heerenveen, toch?
Ja.
Nee, die werden
9. Ja, Heerenveen werd 8e.
Ja?
Ja, want plek 9 was Cambuur.
Oh ja, dat klopt. Nou ja, Pirlo naar Heerenveen, dat had ik ook gezegd. Wat is het voor...
Nee man, dan was ik het helemaal kwijt geweest.
Echt?
Ja, dan had ik hier Verbisto van Torres lopen zingen de hele dag.
Nee, maar dit is toch geen vette stap. Hij is bij Juventus geweest, daar is hij niet geslaagd. Maar Juventus, achteraf gezien, zat gewoon in een hele lastige fase.
Ja.
Het is nog ineens zo onaardig gedaan.
Nee, inderdaad.
Uiteindelijk nog gewoon Champions League gehaald op de allerlaatste speelronde.
Nou ja, hij heeft het natuurlijk net zo slecht gedaan als dat het daarna ook ging. En nou ja, ook met die hele scriptie is hij vol bombari binnengehaald. Maar gewoon, ja, het stijl-icoon Pirlo, de fantastische voetballer die het is.
Maar hij doet zoveel afbreuk hiermee.
Ja, die hier nu... Ja, weet je, gaat dan liever nog naar de VS of zo.
Ja, of kapper gewoon
of
mee.
Of kapper mee, ja. Maar dit is...
ik vind dat heel vaak, hoor. Voetballers met zo'n grote staat van dienst die dan trainer worden. En dan, ja, dan wordt het allemaal een beetje zielig op een gegeven moment.
Ja, wat heb je hier te winnen? Ik bedoel, het doet het alleen... Het is alleen heel goed voor je als je of bizar overpresteert.
Ja.
En waarschijnlijk kun je dan alleen nog maar naar een Turkse topclub. Ja. Waar ik niet uitsluit dat hij nu ook al wel in zou kunnen. Want je zou toch denken dat hij toch wel hoger in kan stappen.
Fenerbahçe of Galatasaray of Beşiktaş zit toch ook wel op Pirlo te wachten. Een middenvelder een middenmotor in de Serie A kan toch ook nog.
Want hij stond er na die scriptie van hem, stond hij er heel goed op, toch?
Ja, en hij heeft dan een jaar Juventus gedaan. Daar kan het iedereen een keer niet lukken. Ja. Maar dat is toch hetzelfde als dat Seedorf niet slaagde bij Milan. En toen een paar hele rare keuzes maakte. Vette keuzes met Botafogo.
Ja.
En...
Ja. Ja, goed. Nou ja, ik bedoel, ik ben geneigd om te zeggen dat hij dit voor de centen doet. Maar...
ja, want ze hebben een bizarre selectie. Afgelopen jaar werd bijvoorbeeld Lucas daar gehuurd. Maar ook Kerim Fry van de XM zat in de selectie. Ahmed Moussa, Lucas Biglia, Fabio Borini.
En ze hadden dus... maar twee spelers die er al waren. Ze hebben dus gewoon een hele karre vracht aan nieuwe spelers ingevlogen.
Ja, dus dat, ja, dat zal niet iedereen voor de historie van de club hebben gedaan.
Nee, en, het is in Istanbul wel, dus dat is wel prettig wonen waarschijnlijk. Al zou ik zelf helemaal gek worden dat je door iedereen aan je jekkie getrokken wordt de hele dag.
Omdat iedereen hem herkent.
Ja.
Ja. Ja. Ik vind het echt heel erg jammer.
Ja, maar wel goed voor de Turkse competitie. Daar geef ik verder niks om, maar ja, natuurlijk.
Nee,
maar,
ja, de Turkse competitie staat bij mij juist bekend om... we halen zo groot mogelijke namen voor zoveel mogelijk geld.
Maar dat is dit, toch?
Ja, maar dat vind ik juist niet vet. Dus dat vind ik ook niet goed voor de Turkse competitie.
Oh, nee.
Ja. En voor het Turkse voetbal. Ik bedoel, het Turkse nationale team heeft het afgelopen jaar... op het EK had iedereen best hoge verwachtingen van ze. Vielen ze ook tegen. Nu zitten ze in de Nations League. Volgens mij zitten ze in de pool bij Luxemburg.
Een paar eilanden, ja. Litouwen.
Dus, nou ja, dat. Laten we naar Palermo gaan, want dat is wel
zo,
vet.
Zo, man.
Heb je die beelden gezien?
Ja, ik heb vanochtend nog even die samenvatting teruggekeken van 12 minuten op YouTube. En uiteindelijk is, als een stadion vol zit in Italië... is er bijna geen vettere voetbalsfeer. Zo vaak zit het niet vol, ja, maar als het dan vol zit... Dan geven die gasten gas, jongen. En het mooie is ook tijdens die samenvatting, je hoort... het is niet dat je 90 minuten gezang hoort... maar iedere actie wordt gewoon aangemoedigd met gefluit of met gejuich. Of wat doet. En iedere bal breed, vooruit, ingooi, tackles. Het wordt zo ondersteund door zo'n karrevracht aan lawaai. En dat maakt ieder voetbal vet.
Ja, ze zijn failliet gegaan in 2019, teruggezet naar de Serie D. Nu alweer terug in de Serie B, het tweede niveau. Versloegen Padova met 1-0 in eigen huis. Ja, dan zit ik dat te kijken. Is dat dan mooier dan een Engelse voetbalsfeer?
Nou ja,
want jij zegt, dit is ook reageren op. Want de Engelse voetbalsfeer staat bekend om reageren op wat er op het veld gebeurt. Ja. En Zuid-Europese voetbalsferen en Zuid-Amerikaanse juist minder. Maar in dit soort wedstrijden waar het om gaat, gebeurt het dan wel weer heel erg. Ja. En is het dan extra mooi met dat temperament?
Nou ja, ik had het idee, het voelt een beetje Engels aan inderdaad, hoe dat allemaal ontvangen werd.
Maar dan wel met een ander sausje.
Ja, precies, met een ander sausje. En je ziet ook al die beelden van in de stad zelf, waar mensen op het terras met vuurwerk die wedstrijden zitten te kijken. Dat vind ik ook wel nice altijd. Dat hebben we in Nederland helemaal niet, maar nee. Je hebt daar heel erg die cultuur van op terrassen voetbal kijken. Nou goed, dat, ja, daar heb ik enorm van genoten. En hoe ja, die totale euforie bij mensen die ze de gekste dingen laten doen, dat vind ik zo nice. En ik had ook echt heel erg het idee, ondanks dat ik dat helemaal niet gevolgd heb, dat Padova dat niet kon winnen. Ze voelden zo onoverwinnelijk.
Als je eenmaal zo'n voetbalsfeer creëert, ik denk dat we in Nederland hebben we... natuurlijk die Ajax Twente gehad, 15 mei 2011. Ja. Volgens mij bij Feyenoord Heracles had je hetzelfde. Af en toe kom je in een stadion terecht, daar kan je niet winnen. En in Nederland mag dat nog vaker gebeuren. Ja. PSV had het enigszins in die kampioenswedstrijd tegen Ajax, toen destijds. Toen stond ik in het uitvak. Toen was ook het Philipsstadion was dusdanig, de sfeer was dusdanig. Je dacht van ja, dit
wordt een lastig
kan gewoon niet, wordt een lastig
verhaal. Ja, en weet je, wie weet, hebben Willem Haak deze wedstrijd... helemaal gekeken, twee keer teruggekeken en heeft Padova in de tweede minuut een bal op de lat geschoten. Maar
precies, dat weten wij niet.
En heel
Willem
vet,
Haak heeft wel een vet filmpje geplaatst dat er gescoord wordt en dat je dat hele stadion ziet ontploffen. Dus mocht je op zoek zijn naar beelden...
Ik hoop niet dat ze overgenomen worden door City trouwens, want daar sprake van.
Oh, nee. Ga dan maar weer naar de Serie D. Toch? Wegwezen.
Lach in de topklasse.
Oké. Okay. Mart, dit was hem voor vandaag. We hebben de week afgetrapt. Ja. Ik denk dat we dat naar behoren hebben gedaan.
Zeker. Neem een raketje, Larsie.
Ik neem een raketje. Ga jij je even inlezen in de Tweede Kamer? Ja, wie de kamervoorzitter is, wie Sofie Hermans is.
Ja, Vera Bergkamp is de voorzitter nu, toch?
Precies, maar er zijn nog 149 leden die jij kan leren kennen.
Eindeloos zitten discussiëren over politiek en eigenlijk is het allemaal...
Ga je naar Vullings en Van de Wulp luisteren?
Doe ik wel, man. Podcast. Vind ik een prettige podcast.
Ja, hun stemmen of zo. Luister die ook naar de inhoud.
Die ene gozer, die was er niet omdat zijn een familielid ziek was. Volgens mij Joost Vullings. Sterkte voor hem. Mocht hij luisteren, denk ik niet. Maar ik vind het een...
Als hij even goed luistert als jij naar die podcast, dan luistert hij wel, maar dan hoort hij dit niet. Mensen, bedankt voor het luisteren naar ons. Hopelijk hebben jullie wel zitten opletten. Mart, jij dank. Ik vond het gezellig. En morgen zijn we er uiteraard gewoon weer met de nieuwe FC Afkikken voetbalzomer. Tot dan. Ciao.